Weten jullie ook meteen hoe het gaat in het zeekamp? Als ik avondsluiting doe? Dan zie ik mensen verschrikt naar 3 kwartier kijken. Nee, dat valt mee. Oké, hiermee zijn we geëindigd. Ik vind dat ik er heel snel doorheen ben gegaan. Maar ja, waar deze psalm allemaal over zou kunnen gaan. Maar ik denk dat het voor jullie allemaal duidelijk is over wie dit werkelijk gaat. En daar wil ik nu over gaan lezen, in het Nieuwe Testament. En ik ga vooral gewoon stukjes lezen, te beginnen bij Matteüs 22. En alsjeblieft, als je er iets over wil zeggen, vragen, opmerken, doe dat. Ik denk dat dat alleen maar leuk is, als er een soort van gesprek is, hoewel dat moeilijk is, dat begrijp ik ook. Ja. Tuurlijk, vanuit het als je vanuit het Nieuwe Testament terugleest naar deze psalm, is het helemaal duidelijk dat het over Jezus gaat, over de Messias, die inderdaad wordt genoemd, alsof dat tegen hem wordt gezegd, jij bent priester voor de Aion, naar de wijze van Melchizedek. En dat staat in de Hebreeënbrief, en ik ga meteen al ook al zeggen, we gaan niet in de Hebreeënbrief lezen, want als je dat erbij gaat halen, dan moet je eigenlijk door heel die Hebreeënbrief, en dat is zo lang, dat gaan we nooit halen, maar misschien iemand die dat een volgende keer wil doen. Pieter? Nee, ja, maar dat is hartstikke interessant. Maar het is te veel. En ik wil eigenlijk zo zien dat de teksten die ik heb uitgekozen. Want dit is echt. Ik weet niet of het de meest geciteerde psalm. In het Nieuwe Testament is. Je leest wel overal. Dit is een van de meest geciteerde psalmen. En zelfs een van de meest geciteerde teksten uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament. En het wordt ook wel duidelijk. Als we gaan lezen. Maar dan laten we de Hebreeënbrief buiten beschouwing. En ik wil lezen in Matteüs 22. En dat is dan is Jezus op in de tempel of op het tempelplein. Na zijn intocht in Jeruzalem. En dan wordt hij ondervraagd door de schriftgeleerden en door de fariseeën. Mensen zeggen wel dat als de Joden het paaslam in hun huis halen. Dan moeten ze dat paaslam inspecteren. Gaan ze ook naar de tempel. Laten ze dat paaslam inspecteren door de priesters. Mensen lezen dit wel eens alsof Jezus, als het ware paaslam, ook wordt geïnspecteerd door de schriftgeleerden en de priesters. En ze stellen hem allemaal vragen. En op een gegeven moment gaat Jezus een vraag terugstellen aan hun. Dat is in vers 41. En dan gaan jullie meteen de tekst herkennen. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende, wat dunkt u van de Christus? En de Christus is de Messias, de gezalfde. Dus wat denken jullie van de gezalfde? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tot hem, Davids zoon. Hij zeide tot hen, hoe kan David hem dan door de geest zijn heer noemen als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn heer, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David hem dus heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem daarop iets antwoorden, en evenmin durfde iemand vanaf die dag hem meer iets te vragen. Ik denk dat jullie allemaal vers 1 herkennen. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Hier staat niet Yahweh zegt tot mijn Heer. Omdat Yahweh in die zin komt niet in het Nieuwe Testament voor. Er staat altijd het Griekse woord kurios, Heer. Dus zowel Yahweh als Heer is vertaald met dat kurios. Dit is dus een soort twistgesprek tussen Jezus. Jezus wordt steeds ondervraagd en nu stelt Jezus een vraag terug. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die hebben wel een idee over wie de gezalfde, wie de Messias kan zijn. Want dat is een zoon van David. Je kunt ook in het Oude Testament lezen. Ik denk, jullie kennen misschien die tekst bij Jesaja van, er zal een reisje uit de tronk van Isaïe voortkomen. De tronk van Isaïe is het geslacht van David. Ik denk dat jullie allemaal weten dat de evangelie ook beginnen met een geslachtsregister om te laten zien dat Jezus uit het geslacht van David is. Want de Messias, de koning van Israël, is het idee, is een zoon van David. En nu zegt Jezus dus, hoe kan David dan zeggen, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. Hoe kan David dan zijn eigen zoon, zijn eigen nageslacht, Heer noemen? Wie heeft daar wel een antwoord op? Wat zou hij daarmee bedoelen, Jezus? Ik vraag dit niet omdat ik daarna het antwoord ga zeggen hoor. Waarom durven ze daarna niks meer te zeggen? Blijkt wel uit dat Jezus vindt, en dit is ook bevestiging wat jij zegt Pieter, Jezus zegt David spreekt door de geest, oftewel David is een profeet, wat we ook net hebben gelezen. En Jezus bevestigt, dit gaat over de Messias, over Davids zoon, die die Heer noemt. Je kunt hierin bijvoorbeeld lezen dat als David tot zijn eigen zoon Heer zegt, dan is zijn eigen zoon meer dan hij zelf. Is het niet zomaar zijn eigen zoon, maar is hij ook iets meer dan dat? Mijn vader zal nooit Heer tegen mij zeggen. Ik zeg altijd u tegen mijn vader, om zo maar te zeggen. Maar op het moment dat mijn vader u tegen mij gaat zeggen, dat gebeurt alleen als ik koning word of zo. Toch? Ja. Of heel veel geld verdien. die gedachte zit erachter. Denk ik. Heertje? Nee? Ja, maar dat is denk ik niet hier het geval. In ieder geval, deze psalm, dat is duidelijk, dit gaat over de Messias, de gezalfde van God. Gaan we verder lezen in Matteüs 26, vers 57. Op een gegeven moment wordt Jezus opgepakt in Gethsemane en dan wordt hij... dan komt hij op een gegeven moment te staan tegenover het Sanhedrin en tegenover de priesters en de hoge priester ook. Ik moet steeds kijken. Vers 57 en verder. 26 vers. Ik gebruik... Je merkt nu dat ik altijd een computer gebruik om Bijbel te lezen. Ik ben er echt niet meer gewend dit. Gaan we lezen. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. He, Jezus is dus gevangen genomen. En Petrus volgde hem van verre tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden, om hem ter dood te brengen, maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de overpriester stond op en zei tegen hem, geeft ge geen antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, hè, de Messias, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, jij hebt het gezegd, doch ik zeg u, en daar komt het, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide, hij heeft God gelasterd, waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt ge de godlastering gehoord. Wat dunkt u? Ze antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En dan gaat het dus om dat stukje waarbij Jezus tegen de hoge priester zegt, hè, als de hoge priester zegt, ben jij de Messias, de Zoon van God? Zegt Jezus, jij zegt het, maar ik zeg je, vanaf nu af aan zul je de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand des machts. Zit aan mijn rechterhand, gezeten aan de rechterhand van de macht. Hè, macht met een hoofdletter. En komende op de wolken des hemels. En daar, als Jezus dat zegt, wordt die hoge priester heel boos. Waarom wordt die hoge priester nou boos? Dat is de vraag die ik dan meteen heb als ik dit lees. Wat doet Jezus hier eigenlijk? Hij heeft het over een mensenzoon. Nou, degene... Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, wat ik denk dat er gebeurt... Jezus heeft het over de zoon des mensen... Daniel 7 komt het uit. Hè. Er wordt gesproken over een zoon des mensen die bij de oude van dagen komt. En macht en heerschappij krijgt. En die komt op de wolken van de hemel. Nou, dan moet je allemaal denken aan Jezus. Die zal komen op de wolken des hemels. Als hij terugkomt. Die zoon des mensen. Iedere Jood denkt, dat is de Messias. Daar gaat het over de Messias. En hier verbindt Jezus dat met... Die zit aan de rechterhand van God. En wat lees je nou in die tekst? Dat wordt ook tot de Heer gezegd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gesteld heb als een voetbank voor je voeten. Wat is Caiaphas op dat moment van Jezus? Een vriend of vijand? Jezus zegt eigenlijk, je zal straks mij, de Zoon des Mensen, zien aan Gods rechterhand. Zo lees ik dit. En wat gebeurt er met de vijanden van diegene die aan de rechterhand zit? En dat is wat jij al zegt. Het is gewoon een machtsstrijd. En Caiaphas pikt dat niet, want hij denkt, ik ben de hoge priester, ik ben de baas. En Jezus zegt, ik ben dat. Zo lees ik deze tekst. Ja, dat hij de Messias is. Ja. Ja. Ja, je vraagt je af, komt het nou als een verrassing? Hè? Wat denkt die Caiaphas? Zou die het wel geloven, maar niet willen weten? Of zou die het helemaal niet geloven? Ik weet het niet. Dit vers komt straks nog terug, wat we net hebben gelezen. Ja. Ja, dat. Dat het de Messias is. Ja, je weet het niet. Je snapt sowieso niet waarom mensen, als je het zo leest, als er zo'n bijzonder iemand is, waarom mensen hem zo haten eigenlijk. Hè? Maar ja. Ja.
Dus ondanks het feit dat hij de tekenen deed die voorspeld zijn in het Oude Testament, hebben ze hem dus als vijand gezien in plaats van hun Messias. En dat zijn ze doorgezet. En dat is wat jij zegt, wordt gewoon een machtsstrijd.
Ja.
Maar geloof is ook een gave van God.
Ja, dat is zo, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja.
Maar ik vind uitspraak van die Caiaphas, want daar wordt dus niet gevraagd van dat Jezus moet zeggen dat hij dus de Christus is, maar Caiaphas zegt zelf, gij zijt de Christus.
Ja, en dat bevestigt Jezus ook als het ware, je zegt het zelf.
Maar de manier waarop die Caiaphas dat dus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de Zoon van God.
Ja.
Daar kan hij niet meer omheen.
Nee.
Dat vind ik wel erg frappant.
Ja, daarom heb je de gedachte van, weet Caiaphas het wel of niet? Wat is er precies aan de hand? Ja. 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 En dan zegt Jezus iets en dan wordt hij boos. Ik wil in ieder geval verder gaan. Want het gaat om Psalm 1. En dan wil ik naar het einde van het Marcus-evangelie. Net hebben we gelezen dat Jezus eigenlijk zegt van die Messias, bevestigt eigenlijk dat deze psalm over de gezalfde, over de Messias gaat, en dus over hemzelf. Hè, dat zit aan de rechterhand van God. En het eind van het Marcus-evangelie, en dan ga ik meteen zeggen dat de versen die we gaan lezen, daar verschillende meningen over of die oorspronkelijk ook door Marcus geschreven zijn in het evangelie, of dat ze later zijn toegevoegd. Ga ik even niet op in. Ik denk dat dit vers gewoon heel goed aansluit en ook laat zien hoe deze psalm door de vroege christenen, door Jezus zelf en ook door zijn apostelen, ook door Marcus misschien, werd geïnterpreteerd of werd begrepen. En dat is gewoon Marcus 16 vers 19. Dan is Jezus opgestaan, verschijnt aan zijn discipelen en dan staat er, de Heere Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Oftewel, hè, stel dat dit echt in het Marcus evangelie hoort. De mensen toen zagen Jezus' opstanding en ook zijn hemelvaart als een letterlijke vervulling van wat hier staat in Psalm 1. Zit aan mijn rechterhand, is ook letterlijk wat Jezus heeft gedaan nadat hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is aan de rechterhand van God gaan zitten. En om dat te laten zien gaan we verder lezen in Handelingen 2. Tenzij jullie iets willen zeggen. Handelingen 2, sorry. Handelingen 2, dat speelt zich af op de Pinksterdag. Als de discipelen dus Heilige Geest ontvangen en ineens de moed krijgen om te gaan getuigen van Jezus. Dan staat je en dan gaan ze in allerlei talen spreken. En dat vinden de mensen die dat horen, vinden dat mij vreemd. En die zeggen, jullie zijn dronken. Maar dan staat Petrus op en die houdt een hele toespraak. En daar gaan we een klein stukje van lezen, vanaf vers 22. Midden in de toespraak komen we dan. En dan zegt Petrus, mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen. Daar komt het terug, krachten, wonderen en tekenen, deed Jezus. Petrus refereert eraan, dus ze wisten het gewoon, zou je kunnen zeggen. Die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, dan gaat Petrus eerst een andere psalm citeren, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Het is een andere psalm, die wordt aangehaald om te laten zien dat Jezus niet in het graf kon blijven, de Messias. Petrus zegt dan, mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen dat de aartsvader David, die die psalm heeft geschreven, dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten. Hè? Nogmaals, Petrus bevestigt ook, David is een profeet, die praat profetisch. Heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Messias, van de Christus. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Let op, nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, er staat eigenlijk letterlijk nu hij tot de rechterhand van Gods verhoogd is, waarvan wij alle getuigen zijn, en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij ziet en wat gehoord. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, en dan komt Psalm 110, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Messias gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Daarbij citeert Peter dus letterlijk deze woorden, Jezus is opgestaan, zit nu aan Gods rechterhand, want David heeft dit al geprofiteerd. En daarmee heeft God, door hem te verhogen, heeft hij Jezus dus ook Heer gemaakt. Die Heer, tot wie gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden gesteld heb. Als een voetbank voor je voeten. Jezus is Heer, die Heer, en Messias, zegt Petrus eigenlijk. Wil iemand daar iets van zeggen? Dus daar zie je duidelijk dat voor de apostel van, voor Petrus, een van zijn apostelen, Psalm 110 heel duidelijk verwijst naar Jezus en heel letterlijk in Jezus wordt vervuld. Gaan we verder naar... Ja. Ja, en ook dat het echt je ziet vaak dat mensen dit figuurlijk opvatten als zit aan mijn rechterhand. Oftewel, je hebt een ereplek bij mij, maar zij zien echt een letterlijke vervulling. Jezus gaat echt letterlijk zitten, wat je je daarbij ook moet voorstellen, aan Gods rechterhand. En God, zo lees ik dat dan, komt ook zo nog terug, gaat Jezus vijanden tot een voetbank maken. Gaan we verder lezen in Handelingen 5? Ik moet opschieten weer. Vers 31, en daarna lezen we meteen Handelingen 7, vers 55. Ook daar is Petrus aan het woord. En dan is hij opgepakt en daar staat Petrus voor de hoge priester. En dan moet je even bedenken dat dit hetzelfde bij Petrus gebeurd als bij Jezus was gebeurd. Jezus stond ook voor de hoge priester. Jezus zei, je zult de Zoon des Mensen zien aan de rechterhand van God. Werd de hoge priester boos. En wat zegt Petrus nu tegen hem? Ik ben het weer kwijt. Handelingen 5 vers 31. Tegen de hoge priesters. Hem, dus Jezus, heeft God tot zijn rechter verhoogd. Tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. Dus Petrus zegt hier tegen de hoge priester. Jezus is tot Gods rechterhand verhoogd. Gaan we verder naar 7 vers 55. Want daar staat iemand anders weer tegenover die hoge priester. En dat is Stefanus. Jullie weten allemaal, Stefanus is die man die gestenigd is en waarbij bij Paulus ook aanwezig was. Maar voordat hij gestenigd wordt, staat Stefanus voor die hoge raad en voor de hoge priester. En daar zegt hij ook, in vers 55, maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen, hè, dat is weer de Zoon des Mensen uit Daniel 7, net als Jezus aanhaalt. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En dit vind ik nou zo mooi. En daarom vond ik het leuk om te lezen. Ik ga niet in op het feit dat hier staat staande aan de rechterhand God. Ik weet dat er allemaal uitleggingen over zijn. Ik heb laatst weer een nieuwe bij Wolter gelezen. Jezus is aan de rechterhand van God. En Stefanus zegt, ik zie de hemel open. Jezus had al tegen die hoge priester gezegd, straks zul je de mensen zo zien aan Gods rechterhand. De hoge priester wil het niet horen, ze kruisigen Jezus. En nu staat hier een getuige van Jezus en die bevestigt wat Jezus heeft gezegd tegen die hoge priester. Die zegt, ik kijk omhoog en ik zie Jezus aan de rechterhand God. Ik vind het echt schitterend. Snap je wat ik bedoel? Die hoge priester wil niks van Jezus horen en vervolgens staat er iemand na Jezus dood, na zijn opstanding. En die bevestigt, die zegt, ik zie het. Ik zie Jezus aan Gods rechterhand. Prachtig. Ook weer een vervulling van Psalm 1. Oftewel, deze psalm is heel belangrijk. Van Psalm 110 vers 1, sorry. Deze psalm is heel belangrijk voor Jezus zelf. Jezus weet, deze psalm gaat over mij. Maar ook voor zijn apostelen. Die zien de letterlijke vervulling van deze psalm in Jezus' verhoging tot Gods rechter. Hoe zit het dan met ons? Nu wordt het interessant. Ja. Wil ik nog drie teksten lezen. En de eerste is Efeze 1 vers 15. Want ook bij Paulus, ik heb tot nu toe Jezus en Petrus gehad, maar ook bij Paulus zie je dat deze psalm belangrijk is. Al lees je het er misschien niet, misschien niet letterlijk zo geciteerd, je kunt wel degelijk in zijn woorden lezen dat hij refereert naar deze psalm. Bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 15. Daarom hou ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw hart, zodat ge weet welke hoop zijn roep inwekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend zijn kracht is aan ons. Die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij heeft gevrocht in Christus. En dan komt het weer in Christus, hè, in de Messias, de gezalfde, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand, te midden van de hemelingen of in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hen als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in alle volmaakt. Hier wordt ook het beeld geschetst van de Messias, Jezus, die God heeft opgewekt uit de dood, tot zijn rechterhand verhoogd, Psalm 1, waar Jezus een positie heeft waarin alle vijanden van hem onder zijn voeten worden gelegd. En Paulus maakt het veel specifieker. Die heeft het over alle overheid en macht hebben. Deze psalm kun je inderdaad, wat jij misschien ook bedoelt, René, kun je nog op een aardse manier denken. Het gaat over koningen op aarde die Jezus onderworpen zijn. Hè, in het toekomende vrederijk. Maar Paulus maakt dit veel wijder. Het gaat om alles, heel de schepping. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Alle machten. Alles is hem onderworpen. Als hij daar die hoge positie aan Gods rechterhand heeft. Iemand daar nog iets over zeggen? Dat lees je niet direct hierin, nee, dat is zo.
Maar ook in tijd. Hier is eigenlijk iets voor de eeuw. En hier is daar bij Paulus, niet alleen voor deze, maar ook voor de toekomst.
Ja, oké. Okay.
Over de blijvende heerlijkheid in Christus, die is nooit meer weggaan. En wij allen zijn, zeg maar, in Christus gesloten. Onze leven, we zijn gestorven.
Daar wilde ik nu naartoe gaan, Colossense 3. Nee, dat is een goed bruggetje. Want in Colossense 3 kun je het ook lezen. Wordt ook weer gerefereerd aan deze psalm. En dat zijn woorden, jij wil ze al zeggen, dat zijn woorden die we allemaal ook kennen. Wat daaruit blijkt dat deze psalm ook iets te zeggen heeft over ons. Colossense 3 vers 1. Indien jullie dan met Christus, nogmaals met de Messias of de gezalfde, opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Vervulling van psalm 110. Zoek de dingen die daar zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Oftewel, ons leven is verborgen met de Messias, met Gods gezalfde die aan zijn rechterhand is. Dus die plek waar hier in Psalm 110 over wordt gesproken, die zegt ook iets over onze positie. Heb ik nooit zo gelezen, maar dat bedacht ik ineens toen ik dit Colossense 3 opnieuw las. Wanneer Christus verschijnt, wanneer de Messias verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen. Tezamen met hem verschijnen. In heerlijkheid. Dit versje, te midden van de glans van de heiligen. Je leest wel vaker, ook in Daniel, dat als Jezus komt, dat hij dan omringd zal zijn door heiligen of door mensen die bij hem horen. En natuurlijk hebben die ook deel aan zijn heerlijkheid. Misschien slaat dat daar wel op. Zoals je hier ook kunt lezen, ik weet het niet. Ga ik heel snel verder en dat wordt dan de laatste tekst. En die kennen jullie allemaal uit jullie hoofd. Want de tekst waar ook natuurlijk aan deze psalm wordt gerefereerd, maar ook weer in een wijde kader, is 1 Korinthe 15. Vanaf vers 24. En dan ga ik het daarbij laten. En dan ga ik dus niet over Hebreeënbrief, want als je nog verder gaat, heel die Hebreeënbrief is gebouwd rond deze psalm. En dan vooral niet psalm, de eerste vers. De eerste vers wordt ook wel aangehaald in de Hebreeënbrief, om te bewijzen dat Jezus een hogere plek heeft dan de engelen. Maar vooral ook inderdaad op die Melchizedek, wat een nieuwe priesterorde inluidt, waarbij het oude, waar René het ook over had, het oude voorbij is. En er is een nieuw verbond gekomen en ook een nieuwe hoge priester. Met Christus. In ieder geval, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 24. En als je die tekst hebben we heel vaak gelezen, maar als je nu deze psalm goed hebt gelezen, ga je deze psalm daarin ook herkennen. Ik tenminste wel. Maar ieder in zijn eigen rangorde, hè, dan gaat het over de opstanding. Christus als eersteling, vervolgens die van de Messias, van Christus, van zijn gezalfde zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Hè? En, nou ja, dat staat er. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Getuige Psalm 110. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. En dat staat al in Psalm 110, hè, dat het Yahweh is, zo lees ik het tenminste, die zegt tegen de Zoon, zit aan mijn rechterhand en ik zal al je vijanden onder je voeten leggen. Lekkere oorlogstaal, ik zal koningen verpletteren en alles, hoofden ophoop, nee, lichamen ophoopten. Meer de taal van David, die de oorlog gewend is, dan de taal die wij gewend zijn. Maar dat staat hier eigenlijk ook. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Amen. Ik moest om 10:00 stoppen van nodig. Ja, ik lees in dit hele bekende gedeelte, lees ik ook Psalm 110 terug. Iets wat eigenlijk al door David, hè, maar dan moet je het inderdaad ruimer opvatten, denk ik. Als dat het gaat echt om alle vijanden die je maar kunt bedenken in hemel en op aarde. Al door David wordt dat voorzegd en al door David wordt dat einde van, ja, nee, niet het einde van de geschiedenis, maar Gods plan eigenlijk. In die twee eerste versjes al duidelijk gemaakt. Ja, ik denk het niet. Daarom probeerde ik in het begin ook de psalm, maar dat had ik misschien duidelijker moeten zeggen, de psalm te lezen door niet met de kennis die wij nu hebben. Want als je die psalm leest, als dat David hem net heeft geschreven, als je hem als buitenstaander zou lezen, zou je het er niet allemaal uithalen. Je kunt alleen achteraf zeggen, hé, inderdaad, inderdaad. Hij is profetisch en hij zal vast weten, dit gaat over de beloofde Messias, want ik denk dat David dat wel weet, dat er staan meer teksten, ook voor David, die gaan over iemand die God zal zenden.
Ik denk dat het openbaringen waren. Ja, ik denk niet dat hij het zelf begreep.
Misschien niet. Misschien werd hij 's ochtends wakker en had hij het hele lied in zijn hoofd. Ja, dat zijn allemaal speculaties, dat weten we allemaal niet. Ik hoop dat jullie mijn... Ik heb nu enthousiasme voor deze psalm. Die had ik niet voordat ik zei van... Ik ga deze, en ik hoop dat jullie dat ook een beetje delen. Nu. Ja? Genesis 3. Genesis 3, ja, over... Ja, ik dacht precies hetzelfde, ja, dat het daarover gaat. Ja, dat vind ik een hele leuke, interessante heenwijzing of uitleg, ja. Want er staat ook echt, als je het leest, in heel veel vertalingen staat er hoofden, maar in het Hebreeuws, ja, verbeter me als ik het niet goed heb, maar ik heb gelezen dat er eigenlijk enkelvoud staat, hoofd. En dan is dit alle land, alle aarde, dus hoe je dat moet vertalen, over de hele aarde. Ja, dat is Satan, het hoofd over de hele aarde is Satan dus. Ja, maar hoe je dan vervolgens dit moet, dat, hij heeft dorst.
Mag ik nog één ding aan je vragen?
Ja.
Ik ben nu een beetje in verwarring.
Ik
heb altijd begrepen dat in het Oude Testament kan je wel lezen dat Christus op aarde straks de komende koninkrijk heerser wordt over alle mensen. Maar dat was bij de apostel Paulus dat geheim van Gods wil wordt geopenbaard. Mm-hmm. Geheim dat nog nooit vroeger bekend was. En dat wil zeggen dat ook dat hemelse aspect erbij komt. Dus de overheden, de macht en krachten, dat steeds te horen vanavond dat, dat David was profetisch. En misschien dat het ook die vijanden, dat er ook al misschien een beetje in zit, dat het ook het hele universum betreft. Maar dat heb ik misschien verkeerd begrepen, dat bedoel ik niet.
Nou, ik denk niet dat David daar zicht op had, maar zo wordt het wel, denk ik, door Paulus geïnterpreteerd. Die refereert in zijn woorden wel aan wat hier in deze psalm staat. Maar natuurlijk, Paulus interpreteert dat, of maakt ons bekend dat dat breder is, dat geloof ik wel, dan alleen de aarde, ja. Dus dat wordt pas duidelijk als Paulus dat uitlegt, dat dit niet alleen over aardse koningen gaat, maar... Ja, maar daar zit het hele idee al. Zodra jij gaat zien dat het letterlijk bedoeld is, zit aan mijn rechterhand. Kijk, dat kun je nog zien als bescherming. Zit aan mijn rechterhand, God zal voor je zorgen. Maar zodra je gaat zien, en dat zie je pas in het Nieuwe Testament, dat Jezus letterlijk wordt verhoogd tot Gods hand in de hemel. Dan wordt het ineens duidelijk, en dat wordt door Paulus natuurlijk helemaal duidelijk gemaakt, dat het gaat ook over de hemel. Want Jezus krijgt letterlijk de hoogste plek in de hemel ook. Niet alleen op aarde dus.
Eén offer voor de zonde aangeboden heeft in afdoendheid van de rechterhand van God zitten. Voorts wacht hij erop dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten geplaatst zullen worden. Dus dat gaat God doen, dat gaat hij niet zelf doen. En er staat, door één offergave heeft hij hen, die geheiligd worden in afdoendheid, tot volmaaktheid gebracht. Dus al die offers waren schaduwbeelden van het ene offer wat hij bracht voor de zonde van de mensheid. Dat is allemaal steeds hier op aarde. Maar zeg maar... Als je doortrekt van schadebeeld naar Christus, dan kom je op het hemels aspect.
Wat ook heel erg in de Hebreeënbrief naar voren komt. Ja. Dat is verder voor een andere keer. Zullen we nog één lied zingen? Ik heb nog een lied bedacht wat hier een beetje... Oh, ja. Het is niet mijn schuld, hè, dat we nu over 10 uur heen gaan. Ja, waardoor jij een soort van over ze heen op. Ja. Ja, dat bedoelde ik ook met dat het tegenover elkaar staat. Hier worden hoofden worden neergeveld en hier wordt een hoofd opgeheven. Ja. Over de vijanden, ja. Laten we nog een lied zingen en dan afsluiten met gebed.